Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week Jurie Eijnse en ikzelf, Max Morsels. De Ronde van Vlaanderen. Het is zover. In deze aflevering alles wat je moet weten over het parcours, de favorieten en wie daar nog van over zijn. En natuurlijk het laatste nieuws. Dit en meer in deze aflevering van de Wielenflits podcast.
Wat doe jij nou?
Dat kan weg. De hele voorbereiding. Ik kan zo de prullenbak in. Want ja, de helft van het lijstje der favorieten is geputst en gehaveld na die verschrikkelijke val in dwars door Vlaanderen. Geen Wout van Aert. Het is al een zekerheidje hoe goed Mats Pedersen nog opgelapt gaat kunnen worden. Dat is nu een van de grote vragen. En Jasper Stuyven toch wel... wat echt wel schaduwfavoriet was geworden, die gaan we er ook niet in zien. Ja, dan gaat die hele voorbereiding die wij gedaan hadden, kan de prullenbak in. En het is ook nog eens bijna symbolisch voor hoe de voorbereiding van Wout van Aert bijvoorbeeld in één klap de vuilbak in kan.
Ja, het is ongelooflijk eigenlijk. Die heeft echt absurd veel opgeofferd deze winter. Geen WK-veldrijden, daarna geen Strade Bianche, geen Milaan-San Remo. Puur om eindelijk eens ofwel de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix te winnen. De koersen waar ook Jumbo-Visma deze winter van heeft gezegd. Eigenlijk zijn die twee misschien wel net zo belangrijk als de Tour dit jaar. En ja, als je dan ziet...
Want ook de twee koersen, die ze hebben inmiddels als ploeg alles al gewonnen. Vorig jaar 3 grote rondes in 1 jaar. Dit jaar toch al de twee vroege 1-weekstes, hè, met Tirreno en Parijs-Nice. Maar er zijn nog 2 koersen. Toch nog open.
Ja, en ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat zou ook best wel zo kunnen blijven. Want ja, de ploeg blijft niet gespaard van pech. Moet ik ook wel zeggen dat ik zeker in E3 Harelbeke afgelopen vrijdag ze heel defensief vond koersen. Toen wel nog iedereen fit en op zijn fiets zat was.
Was wel aangekondigd, hè? Had een reden.
Ja, dat kan. Alleen ik vond wel dat ze daar reden om niet te verliezen. En dan rij je niet om te winnen. En ja, goed, dat verschil zag je heel duidelijk, vond ik, in Gent-Wevelgem. Waar Little Trek, toen ook nog een volle oorlogsterkte, wel reed om te winnen. Hè? Een Jonathan Milan, die eigenlijk misschien voor dit werk nog net een jaartje te licht is... wel vol alles op tafel ligt op die eerste keer Kemmelberg... om met de ploeg maar zo goed mogelijk uitgangspositie te krijgen... om te winnen. Ja, dat was het verschil. En ik vind wel, als Jumbo-Visma... Team Visma-Lise-Bike zijnde... dat die waren vorig jaar gewoon de beste ploeg van het voorjaar. En als je dan ziet...
Waar zijn ze dit jaar, ondanks tegenslagen, hebben ze... vrijwel altijd prominent in de aanval gezien. 2 koersen nu niet in het... En dat zijn die van afgelopen vrijdag E3 en Gent-Wevelgem. En dat waren ook nog eens 2 ploegen die totaal niet op met elkaar te vergelijken waren qua selectie. En dat was die van Little Trek bijvoorbeeld wel al veel meer.
Ja, nee, dat klopt. Alleen ik vind wel, vorig jaar waren ze super dominant. Ja. En dit jaar, en eerlijk is eerlijk, we zitten in de Heilige Week... dat het nu net iets minder was. Ja, ik vind dat dan wel... Waarom?
Maar wat is dan de oorzaak van die... Wat, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Wat vind jij dan anders aan die dominantie dit jaar? We zien ze toch hier ook weer vanaf omloop Kuurne. Super.
Zeker. Maar ik vond dat defensieve rijden in E3...
1 koers.
Ja, en daarna in Gent-Wevelgem vond ik ze ook niet overtuigend.
Nee, maar dat was natuurlijk wel weer met... alle 4 de favorieten, zeg maar, die ze binnen de ploeg hebben... starten daar niet.
Nee, dat snap ik wel.
Het is ook een heel andere koers. Dus ja, en E3, goed, als we die verhalen van de ploeg dan mogen geloven... was dat ook omdat Wout van Aert die wedstrijd eigenlijk beschouwde... als verlengstuk van zijn trainingsstage.
Ja, dat snap ik. Alleen die ploeg is natuurlijk meer dan Wout van Aert. En het feit dat ze op een gegeven moment... is er een koerssituatie met 8... waarbij zij eigenlijk als enige een overtal van 2 hebben... en besluiten ze niet mee te rijden om op Benoot te wachten. Ja, daarvan dacht ik wel van...
Ja, maar welke lessen trek je hier dan uit?
Geen meer.
Conclusie?
Geen meer. Ik had hier wel conclusies uitgetrokken en die had ik ook helemaal uitgedokt. Maar ja,
dat valt helemaal weg met ook de zware val van Wout van Aert. Ja, 7 botbreuken.
Ja.
Waarvan ook nog echt een aantal... allemaal zijn ze vervelend, maar je borstbeen breken, dat is het sleutelbeen, dat geneest wel. Dan rijden zelfs renners van na een paar dagen al een koers.
Ja,
ja, met zoveel ribben en een borstbeen, dan ben je wel een tijdje flink uit, of lang uit de running.
Ja.
En daarna, ik vermoed ook dat de botbreuken sneller helen dan de mentale schade die is aangericht.
Daar wilde ik inderdaad ook naartoe. Want als je ziet wat hij allemaal heeft opgeofferd het afgelopen half jaar. Ja. Ook nu, hè, na het openingsweekend, terug op hoogte. Terug 3 weken weg bij zijn jonge gezin. Ja, al die opofferingen zijn gewoon voor niks geweest. En dat lijkt me mentaal zo lastig. Plus ook het feit, met deze blessures, de Giro is al over 5 weken. Daar was hij voorzien om de sprints aan te trekken voor Olaf Kooi. Gaat hij niet halen? Dat geloof ik niet. Hij is niet binnen 5 weken hersteld van al die breuken. Om daar goed aan de start te staan.
Dat zijn nog 2 dingen. Hè? Herstellen van puur kunnen functioneren zonder hinder van die breuken. Dat is 1. Maar goed, aan zo'n Giro, en het is een super zwaar parcours met heel veel klimmen, met heel veel lastige etappes. Ja, dan moet je ook nog van een bovengemiddeld en eigenlijk zelfs een topconditie hebben. Wil je daar wat kunnen uitrichten? En hij gaat er ook naartoe. Enerzijds wilde daar naartoe om sprints aan te trekken, maar vooral ook om zelf etappes te winnen. Ja, nu is hij een renner van buitencategorie die al misschien op 80% etappes zou kunnen winnen. Daar waar anderen 110% moeten zijn. Maar in een Giro starten winnen geen slechte renners ritten.
Nee, en een ploeg als Visma Leasebike gaat dat ook nooit doen. Die gaat hem daar nooit opstellen als hij niet fit is. Want je moet gewoon, ja, ze hebben diegene ook gewoon 3 weken nodig. En ook aan Kooi zijn ze verplicht om iemand mee te sturen die hem kan helpen. Dus ook voor die Giro-ploeg is het de volgende knal. Ja. Want ook Wilco Kelderman staat erop voor de Giro. Nou, die brak natuurlijk opnieuw zijn sleutelbeen in Parijs-Nice in de slotrit. Moet wel zeggen dat heeft de ploeg ook naar buiten gebracht.
Ja, dat gaat geen gevaar zijn voor
nee, Giro. Dat voorspoedig verloopt. En dat hij normaal gesproken
na al op de home trainer zitten.
Ja.
En als iemand weet hoe het is om te herstellen van breuken. En dat daar snel, ja. Ik zie jou al een glimlach, maar ik zie al een beetje gniffelen.
Ja.
Hij valt natuurlijk veel, heeft al heel veel wat gebroken. Hij weet wel hoe die daarvan moet herstellen ook.
Nee, zeker. Dus het is wel eventjes
dus in
te
al
vragen,
dat vallen zit dan nog misschien een heel klein voordeeltje.
Ja,
je weet niet welk beltje hij nu moet hakken.
In ieder geval voor Kelderman geldt het wel. Maar goed, voor Wout is het ook, ja, zijn hele seizoensplanning is ook meteen om zeep. Ja. Want die Giro gaat hij dus niet halen. En hij had bewust eigenlijk gekozen voor die Giro, omdat dat volgens hem en volgens de ploeg de best mogelijke voorbereiding was op de Olympische Spelen, waar hij zowel in een tijdrit als in de wegrit voor goud wil gaan.
Ja, dan zou je zeggen, dan doe je Tour de France. Maar ja, dat conflicteert wel gewoon met die Olympische Spelen tijdrit.
Ja, dus dat is de vraag nu, wat er gaat gebeuren. Want je kunt nu wordt hij bijvoorbeeld wel fit voor dat eerste Tour trainingskamp in mei? Hè? Die start eigenlijk tegelijkertijd met de Giro.
Eén hele kleine schale troost is dat er eind dit jaar heb je wel EK, WK. Er zit een week tussen. En op 2 parcoursen. EK is in Belgisch Limburg. Dat is een vlak parcours.
Ja.
Relatief vlak. Dat wordt echt een sprinters EK normaliter. WK is natuurlijk wel een stuk lastiger. Maar ja, een hele goede Wout van Aert is daar niet super kansrijk, maar zeker niet kansloos. Een sprint WK kan ontregeld worden. Als dat een regenachtige dag is bijvoorbeeld, dan kan dat op een slagveld uitdraaien. En zelfs in een sprint is Wout van Aert ook niet kansloos.
Nee.
Daar zit dan nog wel iets te halen dit seizoen. Hè?
Ja, maar dat is wat we nu zeggen is eigenlijk echt erg. Hè? Want
Zeker. Het
is eind maart en we hebben dan over eind september. Dat is een half jaar waar je nu je opnieuw moet resetten. En ik zeg niet dat de Olympische Spelen onhaalbaar zijn. Maar de vraag
is, maar ik doe meer van, er is ook nog meer dan
zeker,
de Olympische
Spelen. Zeker. Alleen de vraag is wel, hoe goed zal hij nog kunnen zijn op die Spelen? Want laten we wel zijn, oké, in het gunstigste geval 6 tot 8 weken zou hij weer op de fiets kunnen zetten. Nou, dan ben je zeg maar half mei, derde week mei. Dan heb je nog 2 volle maanden om je volledig voor te bereiden op de Olympische Spelen. Dat kan. De vraag is alleen, heb je de hardheid van een grote ronde nodig om daar goed te zijn? Ik denk van wel, want iedere topfavoriet voor de Spelen doet een grote ronde. En in het verleden is ook bewezen dat volgens mij sinds het Olympische Spelen voor profs is, kwamen 14 van de 21 medaillewinnaars uit de grote ronde. Nou ja, dat zegt genoeg over wat daarvoor nodig is. Dus ik denk dat hij de Tour nodig
heeft. Ja, maar goed, dit is hetzelfde verhaal als je kunt Milan-Sanremo moet je een van de twee voorbereidingskoers gereden hebben. Daar is inmiddels ook al heel wat jaren korte met meegemaakt. Dat jij goed kan zijn zonder die voorbereiding. Ja. Dat geldt natuurlijk hetzelfde voor de Tour de France. Zeker de Tour de France. Dat wordt er juist heel vaak als nadeel uitgelegd. Omdat je gewoon 3 weken helemaal binnenstebuiten bent gekeerd. En vervolgens topfit aan een wedstrijd van 250 kilometer moet gaan staan. Dus ja, dat ze met trainingen en op topniveau kunnen zijn. Ja. Weet je, dat is geen discussie meer.
Nee.
Goed.
Ik wil het zien. En dan nog hè, de toerselectie voor Visma Lease Bikes rond. En dan was hij helemaal. Hij is ook niet geen reserve. Hij zou Giro doen. Ja. En mogelijk Vuelta richting.
Nee, maar goed. Voor de hele tour. Als je Catalonië hebt gekeken. En uitslag ziet. En hoe daar is rondgereden. Dan kan ik me zo voorstellen dat überhaupt in de toerselectie. Er wel wat uitroeptekens. Misschien die zijn omgebogen naar.
Vraagtekens of uitgegumd de namen met potlood.
Goed, daar komen we straks wel op een anders in een andere podcast. Wout van Aert was zeker niet, helaas niet de enige die hard gevallen is. Natuurlijk ook Stuiven. Zegt zelf, ja, ik was misschien wel in mijn beste conditie ooit. Oud voor de ronde, oud voor Parijs-Roubaix. Binyam Girmay, eigenlijk de man die weer aan het opstaan was. Hè, die zich gewoon weer toonde naar toch 2 wat anoniemere jaren in het Vlaamse voorjaar.
Eentje toch. 2 jaar terug won je nog in Zwevegem en was hij 5.
Sorry, ik dacht er nog extra. Eén jaar. Weer terug.
Ja.
En hoe die of die de ronde gaat halen, volgens mij niet, hè?
Nou ja, dat is nog een beetje afwachten. Die heeft niks gebroken. Alleen ja, volgens Eike Visbeek kon hij wel amper ademen op het moment dat hij bij hem was. En hebben ze ribben wel echt een enorme klap gehad. Dus dat is eventjes afwachten.
En was het ook nog op zijn hoofd gevallen?
Niet dat ik 1, 2, 3 zo voor de geest kan halen. Dus dat is heel even afwachten. Maar het is wel jammer, want die hebben deze winter een andere aanpak met hem gedaan. Nou, dat leek ook te lonen, want ik vond in E3 hem echt wel goed. Zat hij ook mee in die groep achter van de pool. Kreeg uiteindelijk een hongerklop. En in de laatste 10 kilometer verloor hij nog 1 minuut of 3 volgens mij. Dat is echt wel jammer, want dat was wel een van de een van de outsiders. En daarvan waren er gewoon niet zoveel. En die zijn er nog steeds niet.
Ja goed, en die schuiven allemaal een stukje naar voren. Maar daar komen ze meteen op als we het rijtje der favorieten afgaan. Wat ik me wel nog in de hele valpartij, waar ik verhaallijn ik daar nog een beetje in mis, is als je kijkt naar het shirt van Aert, hè, hoe die op zijn rug viel, dat is helemaal open gescheurd. Er waren meerdere renners waarvan het shirt echt aan flarden is. Ja, met bijna 80 per uur tegen die grond gekletst. Je kunt je het echt niet voorstellen. Maar bij DSM reizen al een tijdje met dat Dyneema, dat vezel.
Ja.
Wat is dat? Een beetje valbestendig is tegen het scheuren. Wat supersterk is. Dat niet nu breed door alle shirts wordt doorgenaaid en in die broeken. Want dat moet toch een hoop schaafwonden kunnen voorkomen.
Ja, dat had inderdaad wel een aantal schaafwonden kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld in die val in Dwars door Vlaanderen. Maar aan de andere kant, al die breuken dan weer niet. Dus dat is lastig. Maar ik vond mooi, en misschien kunnen we dat heel eventjes laten horen, de uitleg die Tim van Dijken gaf over wat het eigenlijk is, vallen zoals bij die valpartij in Dwars door Vlaanderen.
Ja, ik kan alleen maar denken aan Wout en de rest van de jongens die daar ten val zijn gekomen. Want ja, je hebt, dit is niks, hè. En ik rijd daar 80, 90 volgens mij. Dan denk ik, ja, ik ga daar all out. En als je dan valt, dan spring maar eens uit de auto met 90 per uur in je blote kont. Dat is echt, ik heb het nog nooit gedaan, maar dat is niet best, joh.
Ja, hoe nu verder met Visma Lease Bike? Het is eigenlijk de zoveelste tegenslag dit klassieke voorjaar. Christophe Laporte is al een streep door. Voor in ieder geval de Ronde van Vlaanderen, voor Parijs-Roubaix, is er nog een mogelijkheid dat hij gaat starten. Maar dan weer de vraag, in welke vorm gaat dat zijn? Tratnik, ik weet ook niet wat daar nu de laatste stand van zaken is. Die is ook uitgevallen in Dwars door Vlaanderen, of in ieder geval afgestapt.
Ja.
Niet gevallen. Maar er is in ieder geval geen teken dat het heel goed met hem gaat. Dus dat is ook nog een vraagteken. Nee,
die had 2 neuzen op zijn gezicht. Die had eentje waar hij hoorde en eentje waar hij niet hoort.
Dat
die had een enorme bult op zijn hoofd. Ja. En ja, goed, ook zijn scheenbeen was dik ingepakt. Want dat zag er ook niet uit na zijn val in E3. Ja, het is even afwachten. Maar ja, goed, dat hij ook vroeg moest opgeven in Dwars door Vlaanderen is geen fijn teken aan de wand.
Nee, Dylan van Baarle, ziek voor Dwars door Vlaanderen. Als hij de ronde haalt, ook in welke vorm gaat dat dan zijn?
Ja, goed, ik zeg altijd ziekte superhoofdvorm. Dat is een echt. Nou, je kunt het bijna niet tussen je vingers nemen. Zo'n dun draadje.
Maar het is bij Van Baarle wel het geval. Goed, hij had pech in de E3. We hebben daarna nog niet heel veel van hem gezien. Ik vind het heel lastig in te schatten hoe goed is Van Baarle.
Dat is ook lastig in te schatten. En we zullen ook gewoon moeten afwachten of hij het überhaupt haalt, de start zondag. Want ja, goed, als je ziek bent voor Vlaanderen. Ik ben zelf ook ziek geweest vanaf vorige week vrijdag. Maar nu eigenlijk
ook niet meer topvorm.
Nee, ben ik ook nooit geweest. Maar het is. Ik voel me nu pas voor het eerst een beetje. Dat ik denk van, oh ja, ik ben weer een beetje zoals vorige week donderdag, om het zo maar te zeggen.
Nou goed, weet je, van ziekte ga je echt niet beter worden.
Nee, zeker. Dat is zo. Dus de vraag is, hoeveel heeft afgebod? Natuurlijk, het zegt wel wat. Hè? Mensen zeggen, ja, hoe kan het nu dat al die mannen ziek zijn bij Visma Liesbeek? Het is heel simpel, omdat die naar hun hoogvorm toe werken. En dan ja, ben je gewoon op je scherpst. Ja, en dus ook het meest vatbaar.
Kijk, er zijn natuurlijk ook een aantal renners gewoon. Kijk, Laporte ziek. Wout van Aert was niet ziek, die is hard gevallen. Van Baarle dan wel ziek, maar voor Tratnik en Benoot, ja, die zijn ook gewoon gevallen. Dus dat is niet zozeer dat die door griep of wat dan ook onder de leden hebben. Maar meer ja, dat ze gewoon botten gebroken hebben.
Ja, ja goed. En hoe nu verder met Visma Liesebike? Ja, ik verwacht dat ze net als vorige week in E3 een heel defensieve rol zullen aannemen. En gewoon niet meer de koers in handen nemen zoals ze eigenlijk de laatste 2 jaar hebben gedaan.
Ja. En dan hebben ze natuurlijk een hele brede voorjaarskern. Daar valt met name nu aan de favoriete kant het een en ander uit weg. Ja. Maar als je dat destilleert dan, die de snuit filtert, dan hebben ze natuurlijk nog steeds een bovengemiddeld goede ploeg.
Zeker, alleen de echte afmakers zitten er niet meer in. Kijk, de twee beste op dit moment zijn Benoot, maar die is ook gehavend en moest toch ook af en toe wel een gaatje laten in Dwars door Vlaanderen. Nou, de ronde is echt nog anderhalf uur, misschien wel 2 uur lange koers. En Matteo Jurgensen, en dat is sowieso was al hun meest stabiele renner dit voorjaar. En ja, hij schuift voor mij nu door naar de rol als kopman. De vraag is alleen of hij nu nog dezelfde speelruimtes krijgt als dat hij gekregen heeft. En ja goed, hij zal ook zijn moment moeten kiezen. Want ik kan me toch niet voorstellen als Van der Poel is nog altijd topfavoriet. Als die ergens een duivels ontbindt, is Jorgensen niet het explosieve type die daar meteen zijn antwoord op heeft.
Precies, hij gaat moeten een beetje op kousenvoeten moeten wegspringen waarschijnlijk. En dan hopen dat het gat niet gedicht wordt.
Nee, maar dat lijkt me nu gewoon lastig met de status die hij heeft. Omdat iedereen om hem heen is weggevallen.
Maar moet natuurlijk wel de benen hebben.
Dat ook, ja, zeker.
Daar begint het eigenlijk
zeker,
bij.
Maar dat is wel
vorig jaar 9e, dat was zijn eerste ronde van Vlaanderen. Hij kan dit parcours aan. Heeft dus ook wel was wel natuurlijk op best wel wat tijdsverschil.
Ja.
Maar kent in ieder geval die lengte. Kent het parcours heel goed. Maar goed, hoe gaat hij inderdaad wegkomen? Dat is, hij zou als bliksemafleider van waarde als hebben kunnen
zijn. Zijn kans om de ronde te winnen was groter met Van Aert dan wel Laporte, dan nu zonder hen.
Ja. Ik moet wel zeggen dat beide broers Van Dijk het ontzettend sterk reden in Dwars door Vlaanderen. Maar goed, ook
in Gent-Wevergem trouwens.
Nog steeds een koers die in ieder geval dwars die 50 kilometer korter is. Of bijna 70 kilometer korter dan de Ronde van Vlaanderen. Ja. En zijn natuurlijk renners in een dienende rol. Het gaat de hele dynamiek is op zijn kop nu bij Visma Liesbeek. Ja, ik zie ergens ook nog wel dat ze zich juist denken, we gaan ons niet laten kennen en vol vertrouwen erin. Want ze hebben die werkpaarden die met Affini, met de Van Dijkers, misschien wel met een Vermoten, dat ze wel in principe die hele koers kunnen controleren. Maar ja, het finale spel, dat is wel even terug naar de tekentafel.
Ja, kijk, en wat ik nu verwacht, zeker nu dus Jumbo-Visma, gaan we weer. We scoren niet goed deze aflevering in de name game. Maar ik vermoed dat Visma Liesbeek en ook Little Trek, die zullen nu zeggen, Pedersen is gehavend, het is niet aan ons.
Stuiven weg.
Een stuiven weg. Alle druk gaat zondag op Alpecin de Koninck liggen. En dat, ja. dat ik had een eigenlijk voordat we...
Ja, en dat vind ik juist weer van de drie nog steeds de minste van de drie.
Nou ja, precies.
In de breedte.
Precies, dat wilde ik inderdaad ook aanhalen. Want ik had voor die valpartij eigenlijk twee scenario's opgeschreven van wat er gebeuren ging. Nu is er eigenlijk maar voor mij één scenario nog wat er gaat gebeuren. Ik verwacht dat er een enorme strijd komt voor de vlucht van de dag. Want alle ploegen gaan tegen Alpecin zeggen, ja, het is jullie spel, rijd maar dicht. En die gaan dat niet doen, want die hebben niet in de breedte de sterkte laten zien die ze vorig jaar wel tentoongespreid hebben. Zij kunnen niet en die vlucht controleren en later in koers nog die anticiperende groep onder controle houden. En ze zullen daarvoor moeten kiezen, want ook daar zal iedereen zeggen, ja, jullie hebben de topfavoriet, de enige topfavoriet, het is aan jullie. Dus wat ik denk dat er gaat gebeuren, dat de kopgroep van de dag, dat ze die liever heel snel kwijt willen hebben. Alleen, punt is, andere ploegen weten ook dat dit gaat gebeuren.
Iedereen wil in die vroege zitten.
Iedereen wil in die vroege vlucht zitten.
Ik denk dat dat überhaupt al het geval was geweest, alleen al vanwege het feit dat die voorfinale in de meeste koersen niet meer bestaat. Ronde van Vlaanderen is erin wel een iets andere wedstrijd, want het heeft natuurlijk zo'n lange aanloop van 100 kilometer, waarin het eigenlijk gewoon in dit geval van Antwerpen richting de Vlaamse Ardennen rijden is. En pas na 104 kilometer komt de eerste kasseistrook. Ja. Dat stuk maar is natuurlijk, dat moet gewoon overbrugd worden. Is wel 100 kilometer die je in de benen gaat hebben. Ja. Afgelopen jaren was het al lastiger om daar mee te komen. En dan waren er nog steeds een kopgroep met zelden renners van naam.
Klopt. En ik verwacht nu, omdat iedereen weet, er zal weinig controle zijn. Ik voorspel dat er dit jaar een vroege vluchter in de top 10 van de einduitslag eindigt.
Oké, die gaan we wel eens even opschrijven. Ja. Ga ik eens even over nadenken wat ik daarvan vind. Wat ik nog wil zeggen over die vroege vlucht is dat de afgelopen koersen had Visser Miliesebeek eigenlijk belang bij, en ook Alpecin, van laat zo lang mogelijk strijd zijn om die vroege vlucht. Want het is al, dan verspilt iedereen energie die zij later... wat al zorgt dat de renners al afgemat zijn voordat de twee tenoren van beide ploegen aan de slag komen. Die hebben natuurlijk baat bij een zo zwaar mogelijk koers. Ja. Zeker Van der Poel stuurt daar natuurlijk op aan. Maar dat is nu bij Visma Liesebike anders. Ik kan me nu voorstellen. Ik denk dat zij juist denken van jongens, energie besparen. Want Jurgensen is geen Wout van Aert, is geen Van Baarle, is geen Laporte. Zo snel mogelijk blok erop. En zorg dat die gasten energie kunnen houden voor die finale.
Ja.
En dat is wel tegenstrijdig met het belang van het kijk. Dus het zou ook wel eens kunnen zijn dat ze gewoon, waar wij juist verwachten dat er ontzettend lange strijd gaat zijn, dat er toch de 8 man met 3 daarvan van Bingo, Wallonie-Bruxelles en dat soort ploegen hebben weg. En dat toch een voorfinale, dat er weer een voorfinale kan komen die we dit seizoen nog niet gezien hebben.
Nee, ja, dat verwacht ik dus niet. Maar dat komt puur omdat ik vind dat er gewoon eigenlijk geen outsiders zijn. Die waren er al weinig. En nu schuiven, wat jij ook zegt, nu schuiven die eigenlijk op. Ik verwacht dus echt een enorme strijd. Een lange strijd voor de vroege vlucht. Wat krijg je dan? Dat er uiteindelijk een vlucht wegrijdt met sterke renners. Ja. Die dat dus kunnen. Misschien duurt het inderdaad wel. Krijgen we 2 uur lang koers. Die 100 kilometer worden in 2 uur lang weggewerkt. En dat je volgens op die eerste kasseistrook een aantal renners krijgt die wegrijden. Ik heb er ook een aantal opgeschreven die ik daar... Die
categorie...
Ploegen die gebaat zijn bij deze... En dat zijn er gewoon heel veel. Hè. Je hebt, ik heb bij Soudal Quickstep... Het is een ploeg die echt overal wordt weggereden dit voorjaar. Daar heb ik in Gent-Wevelgem een hele goede Gilles Gelders gezien. Altijd een lekkere tongbreker is dat. Neoprof, jong, maar was wel dominant in de klassiekers vorig jaar op belofteniveau. Dat zegt natuurlijk niks over de profs. En als een jongen mee gaat in die vroege vlucht, houdt hem daar rustig en die komt een heel eind. Maar bijvoorbeeld ook, rijdt ook geen deuk in een pakje boter dit jaar. Wat nu als Moscon in één keer mee zit?
Maar E3, 93 kilometer voor de finish. Ik heb het, is een keer een kilometer aantal scherp, Juri. Bilt gaat op peloton. Moscon opnieuw prikken van de Poel in het wiel. Maar ja, dat was het daarna ook. Ja. Hè? Ze waren heel actief op halverwege koers. En op het moment dat het erom moest, erom ging, toen waren ze nergens.
Nee.
Maar goed, het is wel, dat, zeker, dat is iemand die...
En die kan dan overleven. We hebben allemaal gezien, Antonio Morgado werd tweede in Le Sommet. Zegt iedereen, ach, Le Sommet, klopt. Alleen, die is juist meer gebaat bij koersen met hellingen erin. Dat ligt hem eigenlijk veel beter. UAE is er ook gebaat bij. Die hebben met Wellens een van de weinige outsiders. Ja. Poliet rijdt goed in de ronde. Die hebben er baat bij, want dan hoeven zij niks te doen. Ja. En Morgado zit in die kopgroep. Bora Hansgrohe heeft helemaal, zelfs geen outsider, maar wel allemaal sterke renners. Met Meus, met Marco Haller, Nico Dens, Danny van Poppel. Zijn allemaal sterke gasten die 2 uur lang dat aanvallen kunnen overleven. Ja. En dan een heel eind mee die finale in kunnen. Aasje de Zer, quasi de hele ploeg. Boissonhagen, Dries de Bond, Sander de Pestel, Damien Touzé, Bastien Trujon. En dan hebben ze ook nog Olivier Naassen en Pierre Gauthierat. Intermarché Wanty. Hoe Girma is, weten we niet. Maar mocht hij niet goed genoeg blijven, hebben die mannen als De Poter, Hugo Page, Adrien Petit, Laurens Rex, Georg Zimmerman. Allemaal mannen die in een situatie waarbij het lang vecht is voor de vlucht.
Ja, dan kun je ook heel Team DSM, Firmenich, PostNL aan te voegen.
Ineos Grenadiers, hetzelfde verhaal. Luke Rowe, Connor Swift, misschien zelfs Ben Turner en Sheffield. Want die hebben ook nog niet echt finale gereden. Zullen allemaal ook hopen op scenario. En dan hebben we het nog niet eens over Lotto Soudal. Hè? Arnaud de Lee is weg.
Maar ja, goed, ik vraag bij Ineos Grenadiers nog af. Tarling staat er voorlopig niet op. Hij is natuurlijk heel sterk in het Dwars van Vlaanderen.
Ja.
Wel Roubaix al op zijn, nog niet op zijn palmarès. wel op zijn programma. Daarvan, dat is natuurlijk wel nog een pion die ze er nog tussen zouden kunnen steken. Of daar is het stick to the plan en...
Zou ik wel doen, want ik denk dat zo'n Tarling... Hij had nu al af en toe in die finale moeite op die klimmetje. Natuurlijk, wordt zesde, dan moet je dat echt wel overleven.
Ja, maar poeft daar wel weer eventjes van het ene groepje naar het andere groepje toe.
Klopt inderdaad, dus dat is echt straf. Daar gaan we nog veel van horen, want ik had dit nog niet van hem verwacht. Vorig jaar werd hij namelijk al die hellentjes bijna als eerste gelost. Maar ik denk dat de ronde nog wel iets te vroeg is. En bij Lotto Soudal, die selectie is nog niet uit... Ik zou het wel leuk vinden eigenlijk om Maxime van Gils hier aan het werk te zien. De Lee is hij nu niet. Van Gils is echt het hele voorjaar al in bloedvorm.
Waarom ja, maar hij had ook wel tegenslag gehad, hè? Van Gils.
Waar precies? Dat heb ik even gemist. Ik ben er 3 weken tussenuit geweest. Dus het kan best zijn dat ik gemist heb.
Of dat het bij hem tegen viel. Ik ga het even opzoeken.
Ja, dat is goed. Ik zal ondertussen... Nou ja, goed. En je hebt ook nog Uno X. Die zullen met iedereen willen meezitten. Want Christophe... Is dit jaar, voorjaar echt, nou ja, niet in vorm. En misschien is dit zelfs wel het jaar te veel. En Van Tiller en weer een Skjöld, ja, die hebben niet de gabarit om in de finale, denk ik, een rol te spelen in de Ronde van Vlaanderen. Dus die zullen ook met iedereen mee willen zitten.
Hij was gevallen in Catalonië en daar toen last van zijn pols gekregen.
Oké, ja, dan is de Ronde van Vlaanderen geen goed idee.
Hij gaat wel zaterdag GP Indurain rijden. Dat is een bericht van vorige week. Daar kan dus nog wel gewisseld worden. Maar goed...
Nu die optie er is, ik zou best wel eens willen weten hoe ver Maxime van Gils hier komt. Ja. En ik denk dat hij daar best wel baat is. Nou ja, goed. Ja. Al die renners en namen en ploegen die ik net genoemd heb, er zijn zoveel mensen die baat hebben bij mensen in die vroege vlucht. En er zijn zoveel ploegen die daarmee toch resultaat kunnen rijden. Nogmaals, ik denk dat een vroege vluchter, die vlucht ontstaat pas laat, top 10 rijdt. Ja. Komende zondag in de ronde.
Je hebt al heel veel namen genoemd. We hebben nog één naam, is al wel eventjes gevallen, maar daar hebben we nog niet over gesproken. En dat is in deze podcast al redelijk een unicum. Namelijk de topfavoriet, Mathieu van der Poel.
Ja.
Deze hele situatie, met het wegvallen van Aert en een Pedersen, die toch nog een vraagteken is hoe goed die gaat zijn, verkleint in mijn optiek de winkansen van der Poel.
Nou, dat denk ik niet. Alleen, ja goed... Wel hoor je weer iedereen... Oh, dit wordt een makkie voor Van der Poel. Oh, we hoeven niet te kijken, want... De druk op die jongen wordt nog groter dan die was. Ik vond op voorhand al dat hij de topfavoriet was. Nu met het wegvallen van Van Aert... en het, ja, de vraagtekens rondom Pedersen... kan hij alleen maar verliezen. Als hij niet wint... is het een schande dat hij niet wint.
Wauw, een beetje koersverloop vanaf, hè?
Ja, alright. Maar normaal gesproken... hij moet winnen. Want... er is eigenlijk geen tegenstand meer.
Nou, je gaat nu een ronde van Vlaanderen kunnen krijgen. Die vooraf eigenlijk een open kans is. Mm-hmm. Om gewonnen te worden door niet de beste renner in koers.
Ja, dat weet ik toch niet hoor. Want de ronde wordt toch eigenlijk altijd wel gewonnen door de beste renner in koers.
Nou, zijn toch al best
noem mij de laatste die... Ik weet hem wel namelijk.
Vorig jaar was Pogacar absoluut de beste in koers. Jaar daarvoor Van der Poel. Ja, nou wint die... Ja, ik denk dat het best wel wat keren zijn. Dat er Bettiol, was hij nou echt de beste man in koers?
Ik weet niet of je de ronde 104, 105, zoveel... die altijd aan het eind van het seizoen die doken. Ik weet nog dat ik dat zag. Dat in al die ploegleiders, in 15 van de 20 ploegleiders... Ah, daar rijdt hem, de winnaar. Omdat dat als... In radiopeloton al wekenlang. Ik denk dat hij daar de beste was, ja.
En wie is dan volgens jou niet?
Ik denk dat in 2001 of 2002 is geweest.
Dat is wel heel ver
terug. Ja. Dat was Gianluca Bortolami. Dat was ook een vlucht die het eigenlijk haalde. Weet je nog wie dat tweede was? Dat was een vlucht van 10.
Geen idee. Erik Dekker?
Op zo'n stukje. Ja, Erik Dekker inderdaad, ja. Die dacht dat hij nooit kon winnen. Zat in het laatste wiel. Al de beste sprint van iedereen. Maar zit hij drie fietsen verder, wint hij.
Ja, maar kijk, ik kom tot dit punt. Juist omdat het koersverloop... Ja, het parcours is zo zwaar, daar komen we zo meteen op. Dat het een... dit is de grootste slijtageslag, zeg maar. Mm-hmm. In een vaste afspraak op de kalender. Zo'n beetje in het voorjaar. Die opeenvolging van heuvels en kasseistroken. Dat draineert je hele batterij, hè? Ja. Maar, wat je al zegt, met die vroege vluchten, met de hele verdeling, herverdeling nu van de sterkte van de ploegen. Ja, hij hoeft maar één slag te missen, hè? En het is gepiept. En daarvan, waarvan je altijd weet dat ook als Visma op kop gaat rijden of Little Trek, ja, dat helpt hun eigen kopman. Maar het is ook niet nadelig voor Van der Poel. Nee. En als een Visma-Liezenbuik, zoals jij vermoedt, daadwerkelijk niet het heft in handen gaat nemen en meer gaat kijken en met iemand zit die eigenlijk alleen maar kan meevallen, wat Jurgensen ook doet, het gaat al heel gauw, het gaat sneller naar voldoende zijn dan Wout van Aert. En dat geldt bij Little Trek ook, waar Pedersen, als hij niet goed is en al heel vroeg los, niemand gaat hem daarop kunnen aanvallen.
Nee.
En Milan, die zit in hetzelfde schuitje. En staat zelfs nog een klein treetje lager dan Pedersen voor wat betreft... Dan Jurgensen.
Ja.
Dan op dit parcours.
Ja.
Ja, als die in één keer de slag missen en hun kopman zakt er doorheen, dan is het prima. Dan is het niet prima, maar dan is dat een situatie waarmee te leven valt.
Ja.
Bij Van der Poel niet.
Nee, klopt. Dus, maar
die heeft niet de ploeg om van start tot finish, denk ik, deze koers te gaan dragen.
Nee, daarom denk ik dat ze daar dus voor kiezen om die vroege vlucht te laten lopen. En dan uiteindelijk...
En die gaat het dan terughalen?
Ja, tuurlijk zullen ze dat wel moeten doen. Alleen ja, goed, de vraag is of dat dus lukt. Omdat ik dus verwacht dat andere ploegen denken, ja, dat gaan ze inderdaad niet doen. Dus we moeten meezitten. Dus strijd. Maar ik denk dat Alpecin vooral gefocust zal zijn om ervoor te zorgen dat die anticiperende groep met een Jurgensen, met een Milan, maar ook met die andere mannen die wel redelijk goed zijn, dus een Wellens, een Bettiol als die geen kramp krijgt, Lascano vind ik ook, hoor je nergens over, maar dat vind ik een van de grootste dark horses van zondag. Trentin vind ik redelijk goed, maar was nog nooit verder dan een tiende plek in de ronde. Dus
nog één naam?
Ik heb nog Mohoric. Ik heb nog Koen.
Dat is...
Maar die vond ik tot zijn derde plek in dwars door Vlaanderen ook nog niet overtuigend. Net als dat ik Mohoric ook nog niet overtuigend vind.
Nee, maar het is wel, Koen, wel overal erin blijven vliegen. Wel steeds blijven bouwen aan die vorm. Je zal hem ook opnieuw weer in dwars door Vlaanderen. Ja, bijna tegen beter weten in. Heel veel renners zouden zeggen, jongens, Jurgensen is weg in die laatste 5 kilometer. We gaan nu sprinten voor plek 2. We gaan nu voor plek 2. En hij, als een Duracell konijn, bam, vliegt er opnieuw in. Is natuurlijk ook nog gevallen, was het in de Nair. Nou, die sporen zijn volgens mij wel, behalve een pleistertje op zijn gezicht, wel redelijk weggepoetst. Ja. Hij moet ook doen op de Jurgense manier, hè? Die moet solo gaan.
Ja.
In een sprint gaat hij het afleggen. Als er een kans, zijn kansen zijn nooit zo groot geweest om podium te rijden dan nu.
Dat klopt, maar dan hebben we het op podium. Dan heb ik het niet overwinnen. En van al die mannen die ik net zei, dat vind ik eigenlijk de enige mannen waarvan ik denk, oké, die hebben laten zien dat ze het stempel als outsider verdienen. Want Madouas was dan wel 13e nu in dwars door Vlaanderen. Maar hebben het hele seizoen ook in andere koersen echt slecht. Werd natuurlijk wel alles derde in de ronde. Nou, een Fred Wright zien we ook al jaren in de ronde opbloeien. Nou, is dit voorjaar ook nog nergens geweest? Alaphilippe hoeven we niet over te beginnen, mijns inziens. Girma is een vraagteken. Dus ja, in mijn ogen zijn Wellens, Bettiol, Lascano, Mohoric, Koen misschien een trend in. Dan heb je 6 mannen. Misschien een Milan, dat is 7. Zijn dat de 7 renners? Met Jorgensen, nou, vooruit 8. En Benoot, die 2 van Visma Liesbach.
Er was steeds meer bij.
Maar dat zijn er 9. Maar dat zijn de enige 9 waar Alpecin op hoeft te reageren. In mijns inziens. Om die anticiperende groep binnen te halen. Van der Poel was er normaal met Van Aert vroeg aan begonnen. Zodat je snel man tegen man gevecht krijgt. Niet die spelletjes kunt spelen. Dat kan hij nu alsnog doen. Wordt er wel heel saai van. Maar houdt hij wel alles in eigen hand.
Ik vermoed dat zoiets gaat gebeuren. Kijk, en we moeten ook bedenken. We zouden eigenlijk naar een scenario toe gaan. Nou, Van Aert had ik eigenlijk al een beetje met potlood ingetekend. Van nou, die gaat dwars van Vlaanderen winnen. Dan gingen we naar een situatie toe. Van richting de ronde. Van der Poel heeft E3. Pedersen, Gent-Wevergem. En de derde grote favoriet heeft dwars door Vlaanderen. Ja. 3 man. Wie van de 3... Met allemaal dus vertrouwen dat het gaat lukken. Ja. Nou, wie van de 3 is het sterkst? Ik vond toch... E3, Gent-Wevergem is niet helemaal met elkaar te vergelijken. Maar E3 is wel de grootste graadmeter richting de ronde van Vlaanderen. Was Pedersen niet op.
Nee.
En Gent-Wevergem wint hij dan wel. Maar de opeenvolging van heuveltjes waar hij het lastig had in de E3.
Ja.
Dus laagste treetje van de 3. En Van der Poel van Aert. Ik denk dat we ook al wel weten naar wie dat zou doorhevelen als het er echt op aankomt. Ook Van der Poel.
Ja.
Dus hij is al de torenhoog favoriet. Ook van die 3. Dat wordt nu alleen nog maar groter.
Ja, dat klopt.
Favoriet. Maar wetende dat die 3 mannen ook altijd willen meekoersen. En dus dat je vroeg of laat, zeker bij derde keer, Quaremont en Batenberg, met wellicht die 3 en dan nog wat schaduwfavorieten op kop gaat komen, weet je wel waar je aan toe bent. Ja. En nu is het wel een soort van guerrilla-oorlog straks. Tegen hem en misschien wel tegen zijn hele ploeg.
Ja.
Dus het is veel lastiger te controleren.
Ja, dus wat dus kan gebeuren is dat hij of heel vroeg gaat om maar ervoor te zorgen, oké, dan ben ik op mezelf aangewezen, maar weet ik ook wel waar ik aan toe ben.
En wat is vroeg, denk jij?
Nou, dat is misschien al een eerste keer doortrekken op eerste keer Quaremont, Paterberg, Koppenberg. Dat, wat eigenlijk altijd begint. Ik hoop van niet, want dan is het nog echt wel heel lang. Zelf verwacht ik eerlijk gezegd pas dat hij er echt aan begint. Dit keer op de Taaienberg. Dat is een kleine 40 kilometer voor het einde.
Dat is later dan Pogacar afgelopen jaar.
Dat is later dan Pogacar afgelopen jaar. Maar het is in principe, denk ik, ook niet nodig. Omdat ik verwacht dat die anticiperende groep gewoon niet heel veel ruimte gaat krijgen. En ik kan me ook gewoon weinig voorstellen dat iemand uit dat kransje, Wellens, Bettiol, Lascano, Trentin, Mohoric, Kong, Milan, Girmay, Jurgensen of Benoot de ronde wint. Dat kan ik me gewoon... Ik kan me dat gewoon niet inbeelden. Maar dat komt puur omdat die mannen hebben wel getoond echt wel goed te zijn. Maar niemand was echt top. En Van der Poel was dat wel. En Van Aert en Pedersen waren dat ook.
Ja, met het... Weet je, het is ook al vaker voorgekomen. En dat is niet meer de nieuwe Van der Poel. Dat hij zich laat verrassen. Of op een verkeerde moment. Ook gewoon soms door een koersincident. Dat hij ging plassen en vervolgens een schifting plaatsvindt. Ja, het is nu zo gefocust op één coureur. En dan is hij intrinsiek echt by far op dit moment het sterkst. Maar er zitten zoveel variabelen in dat ik denk echt dat het deze editie misschien wel moeilijker wordt om te winnen.
Wat ik zei, hij kan alleen maar verliezen.
Precies,
Dat is het hele punt. Ja. Alleen, dat moet ik ook wel weer meegeven, hij leeft wel heel rustig naar deze ronde toe. Getwijfeld nog, moet ik terug naar Spanje naar de E3 of niet? Nou, hij is in België gebleven. Ik weet intussen dat hij ook al lekker 2 keer is wezen golven. Ik zag vanmorgen bij zijn vriendin Dat hij lekker koffie gemaakt had, lekker rustig aan.
Ja, getraind met Greg van Avermaat.
Precies, dus die leeft in mijn beeldvorming heel ontspannen toe naar de ronde. En ik denk eerlijk gezegd ook dat... Hè, want dat is wel vervelend. Als hij de ronde wel wint, zal iedereen, de derde of vierde vraag in ieder flash interview wordt: had je niet liever gestreden met Wout van Aert?
Ja, maar goed.
Ik denk dat voor het grote publiek de waarde van de overwinning voor Van der Poel in de ronde iets weggetrokken wordt vanwege de afwezigheid van zoveel.
Ja, namen. Ik vind het wel heel lastig van tevoren te zeggen, Juri. Want wat als hij als gewoon een zeer beklijvende editie wordt en hij wint in een sprint op hangen en wurgen na die ronde?
Zal en toch dus vooral moeilijk... in België iedereen zeggen: wat als Wout van Aert hierbij?
Ja, nee, maar goed, dat ga je natuurlijk altijd hebben. Maar je ziet ook bij, er zijn natuurlijk al vaker dit soort wedstrijden op deze manier, of dat eigenlijk van tevoren al de koers onthoofd is. Uiteindelijk zakt dat wel weg.
Zeker. Ik hoorde Tom Bonen nog zeggen in de wielerclub Wattage: over 2 weken is iedereen dat al vergeten. Ben ik met je eens. Alleen de eerste emotie na de wedstrijd straks. Natuurlijk, mocht hij winnen, wordt hij gedeeld recordhouder. Ja. Bij hem zal die emotie echt wel groot zijn. Maar bij het publiek zal in eerste instantie direct na de finish, en twee, drie dagen daarna, denk ik...
Hangt er vanaf hoe makkelijk... hij wint. Ronde van Vlaanderen win je überhaupt al niet makkelijk. Nee. Maar gaat hij solo doen van 100 kilometer en is het verschil 5 minuten met het peloton of met de nummer 2? Ja, dan zal het hem zeggen, het is makkelijk geweest. Maar hij gaat ook gewoon 270 kilometer moeten fietsen. En over al die...
Zeker.
Nou, ik zeg
ook niet dat hij al gewonnen heeft.
Ik heb het afgelopen zaterdag gedaan. Ik ben er 3 heuvels naar de Koppenberg ben ik afgedraaid. Had ik het wel weer gezien, die roldingen. Ja.
Taai een berg afgetaaid.
Nou, die heb ik dus niet eens gehaald. Hè? Daarvoor was ik al...
Je moest zo hard die knoktenbergen opknokken.
Het was Koppenberg. En daarna heb je dus Stationsberg afdalen. Nou, ja. Als een...
Wie kwam daar vorig jaar te val?
In de ronde?
Ik weet niet of hij in de ronde was.
Dat was Van Baarle, maar dat was in de E3.
E3 was het, ja. Klopt, ja. Ja. Je hebt gelijk. Ja,
met nog iemand was dat...
Was dat niet met Turgie?
Ja, maar dat was geloof ik, toen dan rijden ze omhoog. Hè.
Ja, klopt. Ja, dat is waar.
De ronde rijden ze
ja.
naar beneden. Ja. En dan is het rechtsaf, linksaf. Het kleine beetje parcourskennis wat ik daar heb. Dan ga je de Tijenberg omhoog. 270,8 kilometer is de wedstrijd lang. Startte dit jaar weer in Antwerpen. Dat wisselt tussen Brugge en Antwerpen. Ja. Nou, persoonlijk ben ik er best wel blij mee dat dit jaar weer even in Antwerpen is. Want dat scheelt een hele hoop gerij naar het verre Brugge. 17 heuvels, 7 kasseistroken. Geen korte keer en geen Canarieberg. Dus de passage waar de grote valpartij plaats heeft gevonden in Dwars door Vlaanderen. Die was er al uitgehaald voor de Ronde van Vlaanderen. Juist vanwege dit gevaarlijke karakter. Dus die afdaling hoeven we gelukkig geen rekening mee te houden. In plaats daarvan is wel de Capelleberg toegevoegd. Na 100 kilometer dus de eerste hindernis. En de finale die is ongewijzigd met dus... Uiteindelijk begint dat met de tweede keer Oude Quaremont. Dan de Paterberg, Koppenberg, de Steenbreekdies, de Taaienberg. Waar uiteindelijk de finale vaak dan echt wordt geopend.
Overigens nog een opmerking over die Koppenberg. Daar reizen ze nu ook anders naartoe. Waar ze normaal via dat slingerweggetje naartoe reden. En dan rechtsaf de Koppenberg op. Komen ze nu eigenlijk de weg die er recht op afrijdt. Komen ze op afrijden. Puur om daar ook dat smalle paadje en dus eventueel gevaar. Te vermijden.
Het weer gaan we natuurlijk zo meteen ook nog over hebben. Maar ik heb dus dan even een ontboezeming. Ik heb de Koppenberg uiteindelijk naar boven moeten lopen. Want het is echt spekglad. Nu had ik waarschijnlijk ook mijn banden veel te hard staan.
Ja.
Maar je kwam daar gewoon niet boven zo glibberig lagen die kassei. Ja. Wandelen was het zelfs niet te doen. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe dat dan gaat zijn. Zondag. Want met een natte Koppenberg. Dat gaat eigenlijk voor al die kassei klimmen. Dan gaan er heel wat renners... te voet staan. Wat dan overigens weer goed zou zijn voor mijn eigen ego.
Ja. Het gaat wel regenen zaterdag. Ja. Dus het kan zijn dat...
Finale is natuurlijk 3e keer Oude Quaremont, 3e keer Paterberg en dan nog dat lange vlakke stuk waar vaak de wind altijd nadelig staat richting Oudenaarde waar gefinished gaat.
Nu valt het overigens enigszins mee als we dan meteen met het haakje weer doen. Ziet er overigens goed uit. Voor de fans ook. Maximaal 16 graden. Nou, dat is op 31 maart best lekker. Valt wel hier en daar wat regen, maar ook weer niet te veel. Wind waait ook maar matig. Windkracht 3 uit het zuidoosten. En daardoor krijgen de renners dus in de laatste rechte 13 kilometer vanaf de top van de Paterberg naar Oudenaarde eigenlijk de wind in de zij.
Ja, het is een lange zit, de Ronde van Vlaanderen. Dus ik zeg 270 kilometer moeten gekoerst worden. Dat is meer dan 6 uur vaak. Als je zegt van ja, ik weet niet of ik dat de hele dag voor de buis ga zitten. Dan hebben we nog iets waarmee je de tijd zeer kwalitatief kunt invullen. Namelijk Ride Magazine. Onze seizoensgids ligt in de winkels. Is inmiddels ook nog altijd te bestellen via bijvoorbeeld bol.com. Maar ook op wielerflits.nl. Als je dat vandaag nog bestelt, dan heb je grote kans dat die nog op tijd bij jou in de bus valt. Of loop naar je lokale...
Is het nog een mooi paasdeal?
Er is ook nog een mooie paasdeal waarin je het nummer van Van der Poel en deze seizoensgids samen krijgt.
Dus eigenlijk het nummer waar de winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2024 op staat en dan...
In ieder geval de topfavoriet van die Ronde van Vlaanderen 2024. Die kan je samen dan lezen. Nou, daarmee ga je tijd tekort komen. Dus bestel hem vooral, maar dan heb je ook wat leuks voor.
Paasmaandag, als je moet paaseieren rollen met je kinderen.
Er is natuurlijk ook een Ronde van Vlaanderen voor vrouwen. Daarin staat ook de winnares van Dwars van Vlaanderen aan de start. Marianne Vos, 250ste profoverwinning. Niet voor te stellen.
Nee, en ja goed, als ik zelf stukjes moet schrijven of mag schrijven, ik moet goed zeggen over Marianne Vos, dan kan ik me er nooit van onthouden om ergens in die tekst te schrijven de rijdende of levende legende Marianne Vos, want dat is ze. En ja goed, ondanks die mindere periode die ze gehad heeft van een aantal jaar, is ze gewoon eigenlijk weer helemaal terug bij de wereldtop zoals dat in de beginjaren van haar carrière ook was. En ja, kan gewoon ook de Ronde van Vlaanderen winnen.
Absoluut.
Zondag.
Ja, en ook Roubaix wat natuurlijk nog bij haar open staat in deze forum. En deze gretigheid die er nog altijd in zit.
Ja, onvoorstelbaar eigenlijk.
Mooi om dat weer te zien. De vrouwen die rijden 163 kilometer, de start en de finish in Oudenaarde. Vorig jaar hebben ze daar een lus uitgehaald. Die is nu weer terug. En daarbij ook eigenlijk de opeenvolging van kasseistroken en de bekende heuvels daar. En ook hier is de finale iets anders. Dat is op 36 kilometer van het einde is dat Taienberg, Oude Kruisberg, / Houthon is dat. En dan Quaremont, Paterberg. En dan de identieke lus terug richting Oudenaarde. Vollering staat aan de start. Kopecky. Maar over Vollering, daar kwam eigenlijk vlak voor dat de valpartij gebeurde in Dwars van Vlaanderen. Natuurlijk al nieuws van naar buiten dat haar...
De pushmelding van wie?
De pushmelding. Ja, ja, het kwam onder andere met de pushmelding. Goed dat je het zegt, maar dat wilde ik eigenlijk nog later bewaren.
Sorry.
Dat we inmiddels pushmeldingen in de app hebben. Daarvan was dit er eentje en dat werd hier en daar opgepikt. Dat vonden wij natuurlijk leuk om te horen en te zien. Dus voor het laatste, wil je echt het breaking nieuws ontvangen, check dan eventjes de app waar je via het hamburgermenuutje pushmeldingen kunt ontvangen.
Voor heel veel verschillende onderwerpen. Vond ik heel interessant.
Ja, inderdaad. Maar daar later meer over, want daar zit nog wat. Maar zij gaat vertrekken bij SD Works. Het zat er al aan te komen. Geruchten zijn niet nieuw, maar nu zijn ze wel bevestigd dat ploeg, SD Works en Renster er niet zijn uitgekomen voor een nieuw contract. Ze is einde contract. En dat betekent dat ze de ploeg gaat verlaten. Ja. Opvallend, hè? Ze is de winnares van de Tour de France Femme onder andere. Alle successen in dit team zo'n beetje behaald. Maar ze gaat toch andere oorden opzoeken.
Ja. En goed, er is al een keer laten vallen dat er mogelijk een miljoen geboden is door UAE Emirates, de vrouwenploeg. UAE Team ADQ heette die ploeg. Waar Jana Seel nu ook terechtgekomen is. Die voorheen in het mannenpeloton de scepter zwaaide bij Astana. En toen Chief Business werd bij Lotto Destiny. Maar daar is vertrokken per 1 januari. Nu dus daar bij die ploeg. En het lijkt erop dat ook haar nieuwe bestemming wordt. Volgens mijn informatie niet voor een miljoen euro, maar voor 8 ton. Is nog steeds een heleboel geld in het wielrennen. Ik krijg iets minder bij Wielerflits, maar absurd veel geld.
Ietsje maar.
Ja, absurd veel geld. En dat het lijkt er nu toch stevig op dat dat ook daadwerkelijk staat te gebeuren.
Ik ben vooral heel benieuwd dan welke rensters zijn meeneemt. Bij dit soort transfers zie je altijd dat dat, zeker in het mannenpeloton in ieder geval, dat als zo'n grote kopman vertrekt, dat hij dan één of twee renners meeneemt.
Ja.
Wat gaat dat gebeuren hier bij de overstap naar de UAE? Wie neemt Vollering nog mee van SD Works?
Nou ja, dat is dus interessant. Want hoe komt nieuws tot je? Nou ja, goed, daar kan ik natuurlijk niet te veel over uitweiden. Maar het is dus inderdaad wel gebeurd dat Vollering binnen SD Works ook een aantal ploeggenoten zou hebben gevraagd van, goh, zou jij niet met mij mee willen? En zodoende is eigenlijk dat nieuws best wel snel op straat komen te liggen. De vraag is dus wie dat gaat doen. En vooral, wat betekent dit voor de cohesie binnen SD Works? Want krijgen we nu straks, ondanks dat ook in de nieuwste Ride Magazine dubbel interview met Kopecky en Vollering, waarbij ze elkaar bij wijze van nog net niet omhelsden en zoenden, zulke goede vriendinnen waren het. Ja, hoe hecht is die vriendschap als zometeen de helft van de ploeg voor Vollering gaat rijden en de helft van de ploeg voor Kopecky?
Ja, het gaat in ieder geval de koers wel wat meer de jus geven. Hè? Zeker als je ziet de wurggreep waarmee SD Works door al haar sterkte eigenlijk de afgelopen 2 jaar zo'n beetje de koers letterlijk in de wurggreep wist te houden. Ja. Hun wil was heel vaak wet. Nou, daar hebben we dit jaar al van gezien dat ze toch af en toe die code al gekraakt is. Ja, dat gaat zeker richting deze Ronde van Vlaanderen. En ook wat er daarna nog volgt. Ja, natuurlijk niet anders zijn. Kopecky heeft bij ons de 4 sterren gekregen, de wereldkampioen.
Ja.
Nou, die verdient ze ook alle 4.
Terecht, absoluut.
Je zag bij Vollering wat nu echt haar niveau is op de kasseien. Kon er nog heel weinig van zien. Ze had een lekke band op een ongelukkig moment in dwars door Vlaanderen. Dus kon niet meespelen in die finale.
Nee.
Ja, dan heb je gewoon ook Longo Borghini die weer terug weer helemaal terug is. Vos geldt daar hetzelfde voor. Ja, en ik ben nog altijd heel benieuwd naar Puk Pietersen. Kwam in Gent-Wevergem. Zat daar gewoon hartstikke goed mee. Met alle, maar niet geen solo van mogen waarnemen. En daar ben ik wel benieuwd hoe zij dat in
Op papier zou de Ronde van Haras op het lijf geschreven moeten zijn. Dus ik ben inderdaad ook wel heel erg benieuwd naar Pietersen. Maar Van Anrooy, Shirin van Aarde, vond ik ook fantastisch rijden.
Hoe ze ook het hele seizoen al
koerst. Ja, absoluut. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen, spreken bij de mannen heel erg over Little Track. Dat de ploeg van het voorjaar is. Bij de vrouwen is dat hetzelfde zo. Ja. Ik weet niet wat die afgelopen winter gedaan hebben. Daar zit echt wel gedaan. Maar zowel bij de mannenploeg als bij de vrouwenploeg klopt daar gewoon alles. Hè. Je hebt net al Elisa Lamborghini gezegd.
En tactisch gewoon zeer sterk. Ja. En daar kan je bij het vrouwenwielrennen heel veel winst behalen.
Absoluut.
Meer dan eigenlijk bij de mannenploeg.
Om nog maar een voorbeeld te noemen, in Gent-Wevergem heb ik naar SD Works zitten kijken. Daar snapte ik geen bal van.
Ik snap het nog steeds niet.
Nee, maar goed, gebeurde. Misschien hebben we daar al iets gezien in de contraille Vollering Kopecky. Maar goed, dat is, nu ben ik aan het speculeren en een beetje aan het cynisch steken. Dat is niet helemaal eerlijk. Nee, maar ja, goed, dat inderdaad. Hè. Kijk, Vos, je zegt het net al, lijkt opnieuw heel, heel, heel sterk. Die zullen ze er toch moeilijk af gaan rijden. En ja, als je die meeneemt naar Oudenaar, in 9 van de 10 gevallen, weet ik het dan wel. Misschien dat de Kopecky haar dan nog
Tegen
in omloop Kopecky was het natuurlijk ook Kopecky tegen Vos. En toen moest het ook afleggen. Is een tijdje uit koers geweest. Maar ook Katarzyna Niewiadoma reed naar 7e plek in omloop. Was 4e in Strade.
Ja, heeft bij ons de sterverdeling gewoon niet gehaald zelfs.
Nee, ja, goed. Ik vind dus dat dat is wel iemand waar ik enorm naar uitkijk. Is wel iemand die het misschien meer moet hebben van de Amstel, Waalse Pijl en Luik. Maar goed, als je in de Amstel goed kunt rijden, zeg ik altijd, dan moet de Ronde jou ook liggen. Vraag dat maar eens aan Michael Bogert, die daar veel te laat in zijn carrière eigenlijk achter kwam. Longo Borghini, nou ja, goed. Wat ik net ook al zei, dat sterke blok van Little Trek, die hebben ook nog Elisa Balsamo. Daarvan zeg ik wel, die is absoluut een topvorm dit voorjaar. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat die diep in die finale meegaat over die Quaremont en de Paterberg. Ze mag me zeker verrassen, maar die hebben ze daar ook nog. En wil ik toch een lans voorbreken, Talita de Jong.
Ja.
kent in haar hele carrière veel lows, een aantal highs. Maar zit dit seizoen voor ons nog echt weer op zo'n high.
Een kat met 9 levens.
Ja, bij Lotto Destiny. 8e in Gent-Wevergem, 12e in Dwars door Vlaanderen. En eerder ook al 5e in Omlopend Nieuwsblad en 8e in Le Chemin. Goed, dat is nog geen overwinning. Maar ja, dit is wel echt een zware
ereplaats,
koers. Ereplaats genoeg. Ja. En die kan gewoon een zware koers aan. Schrijft Talita de Jong maar op voor een top 7 plek. En dat zou voor haar echt heel mooi zijn. Want ja, die is echt bezig aan een tweede leven. Nou, ik heb ook nog een beetje naar de buitenlanders gekeken. Kristen Faulkner is een heel goede doen. Gevaarlijke outsider. Letizia Paternoster werd 3e nog in Dwars door Vlaanderen. En eerder al 4e in de Ronde van Drenthe. Rijdt bij Jayco
Dit gaat allemaal voor... In principe voor de ereplaats.
Ja, maar goed, dat is
of
toch...
Voor een top 10 zijn.
Stel dat er ergens toch... stel dat er toch ergens een beetje... tactisch inderdaad, wat jij zegt, het niet helemaal loopt. Ja, het zijn wel van die rensters die...
Maar dit wordt toch gewoon Kopecky en Vos.
Normaal wel. Ja. Maar goed, ja. Ik hou toch ook rekening bijvoorbeeld met Christina Schweinberger... bij Fenix de Koning. Ook het hele voorjaar al goed in orde. 4e in Omlopend Hageland, 3e in Samen. 7e in de Ronde van Drenthe, 9e in Gent-Wevergem. Iedereen zal bij Fenix de Koning naar Puk Pietersen kijken. Ja. En dat is voor haar misschien wel een voordeel. Maar goed, om terug te komen. Ik ben het inderdaad ook wel met jou eens. Normaal gesproken is dit Kopecky tegen Vos. Maar ja, dan zullen ze wel een aantal andere renners moeten losrijden. Ja,
het kan zomaar zijn dat de wedstrijd bij de vrouwen... misschien wel meer spanning in het slot gaat hebben dan bij de mannen. Of dat zo is, dat gaan wij... zondagavond kunnen concluderen. Dan gaan we ook een nieuwe podcast opnemen vanuit Oudenaarde. We hebben dus een grote update doorgevoerd van de app. Pushmeldingen zijn ook beschikbaar. Wielerfits.be is daarin beschikbaar. Download die. Vooral komen we ook weer hoog in de nieuwscategorie in de App Store. Ook leuk. Daar komen nog meer updates aan waarom we het in deze podcast ongetwijfeld nog gaan hebben. Vond je deze podcast leuk? Vind je überhaupt de Wielerfits podcast leuk?
Ik wel.
Beloon ons met... 5 sterren op Spotify of op Apple Podcast. Wij zijn er dus zondag weer. Ja, het is de Ronde van Vlaanderen heeft altijd een lange aanloop... waarin veel gesproken en gezegd gaat worden. Dat is dit jaar nog wel wat heviger door helaas die grote valpartij. Maar dat de Ronde van Vlaanderen een mooie en beklijvende wedstrijd gaat worden... daar heb ik geen twijfel over. Want de Ronde blijft de Ronde. En die is van start tot finish te volgen zondag. Ook op Wielerflits. Dank voor het luisteren. Heel veel plezier komende zondag. En maandagochtend zitten wij weer in je podcastfeed met een nieuwe aflevering van de Wielerflits podcast.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.